De schriftlezing vanmiddag is opnieuw uit Johannes 10 en we beginnen bij vers 22 tot en met vers 39.
En het was het feest der vernieuwing van de tempel te Jeruzalem en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen, en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun, ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welk werk van die stenigt gij mij? De Joden antwoordden hem, zeggende, wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering en omdat gij een mens zijnde uzelf een God maakt. Jezus antwoordde hun, is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden? Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is, en de schrift niet kan gebroken worden, zegt gij lieden tot mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? Indien ik niet doe de werken van mijn Vader, zo gelooft mij niet. Maar indien ik ze doe en zo gij mij niet gelooft, zo geloof de werken, opdat gij moogt bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. Ze zochten dan wederom hem te grijpen en hij ontging uit hun hand.
In deze dienst van nabetrachting gemeente wordt Gods woord bediend vanuit Johannes 10. En daarvan vers 27 tot en met 30. Johannes 10, vanaf vers 27 tot en met 30, daar luidt Gods woord. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelf en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan alle. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Het thema waaronder Gods woord vanmiddag verkondigd wordt, is net als vanmorgen Christus, de goede herder. We letten op zijn stem. We letten op zijn hand. We letten op zijn Vader. Zijn stem, zijn hand en zijn Vader. En bij het eerste punt, gemeente, zal ik kort stilstaan en bij het tweede punt wat langer, dus zijn stem, zijn hand en zijn Vader. Johannes 10 beschrijft hoe Christus voor de laatste keer in het openbaar optreedt en predikt. Er is een bijzonder moment, zo leidt Johannes de schriftlezing van vanmiddag in, namelijk vers 22, waar Johannes spreekt over het feest der vernieuwing van de tempel. Een feest dat in de dagen van de Heere Jezus in vergelijking met andere feesten van zijn dagen, het Pascha, het Loofhuttenfeest, niet zo heel lang bestaat. Het gaat terug naar de geschiedenis van Judas de Maccabeer, die in 165 voor Christus de tempel in Jeruzalem opnieuw heeft ingewijd, omdat hij ontheiligd was, op een hele afschuwelijke manier. Ter gelegenheid daarvan heeft men besloten in Judea en in Jeruzalem om op die belangrijke datum, de 25e Kislev, dat is in de maand december, dus in de winter, om op die belangrijke datum daar ook op een dag bij stil te staan. Een feest dat niet zo heel veel pelgrims trekt uit het buitenland, maar in ieder geval een feest waarin gedacht wordt hoe God in een benarde situatie ook uitkomst heeft gegeven en weer opnieuw onder het volk zijn woning wilde houden, de gelegenheid gaf dat de heidenen geweerd werden uit het voorhof van de tempel en zijn volk Israël weer samen kon komen, ongestoord en ook zonder angst rondom het altaar. Johannes vermeldt dit alleen maar en ik denk ook niet dat we daar verder dan voor de rest op moeten ingaan. Johannes vertelt dit alleen maar om deze geschiedenis die vanmiddag voor ons ligt opengeslagen te kunnen plaatsen in de tijd. Tussen het Loofhuttenfeest, Johannes 8 en het Pascha, het feest waarop Christus straks als een lam ten slachting wordt geleid, vindt dit plaats. En hij doet dat ook om te laten zien dat er langzaam maar zeker de spanning wordt opgebouwd in het leven van de Heer Jezus en in zijn directe omgeving. Eigenlijk is vanaf dat moment, vanaf het Loofhuttenfeest, zo zagen we dat enkele weken geleden in Johannes 8, de wissel omgegaan. De geschiedenis van die overspelige vrouw die voor de zaligmaker werd geplaatst en waarin de Heer Jezus duidelijk aan de ene kant de wet van Mozes handhaafde en tegelijkertijd God verheerlijkte in het vrijspreken van deze zondares. Dat was een steen des aanstoots voor het Sanhedrin. Vanaf dat moment zien we ook de spanning toenemen rondom het optreden van de Heer Jezus en die indringende vraag die voor het eerst ook heel duidelijk gesteld wordt in Johannes 8. Wie is hij? Wat allerlei verschillende antwoorden en reacties oproept. De een zegt een profeet, de ander houdt het op een bijzondere man. Een derde vermoedt toch dat het de Messias is. Een vierde weet het niet precies te zeggen. Die indringende vraag die komt steeds duidelijker ook aan de oppervlakte te liggen. En we zagen het vanmiddag ook in de schriftlezing, dat de mensen het niet meer aan elkaar gaan vragen, maar voor het eerst ook heel concreet en direct, heel persoonlijk die vraag stellen aan de zaligmaker. En dan nog niet eens als een open vraag, wie bent u nu eigenlijk? Maar zeg dat u de Christus bent. Spreek het vrij uit. Het is op dat beslissende moment dat de Heer Jezus de woorden van onze tekst spreekt. En teruggrijpt op de woorden die vanmorgen rondom de bediening van het heilige avondmaal centraal stonden, door zichzelf opnieuw te vergelijken met een herder. Opvallend is dat de Heer Jezus het verschil maakt tussen bokken en schapen door zijn stem. Laten we de tekstgemeente vanmiddag maar heel rustig gaan volgen vanaf vers 27. Dan zegt Christus, mijn schapen horen mijn stem. Ik ken dezelfde en zij volgen mij. Wat opvalt vanmiddag in de lezing van Gods woord is wat ik juist niet zie. En wat Christus niet vertelt, namelijk wat hij zegt tot zijn schapen. Met welke woorden hij zijn schapen aanspreekt. Zaligmaker vestigt de aandacht op de stem van de herder en laat wat de herder zegt tot de schapen liggen. Daarmee vraagt hij aandacht voor het unieke van zijn stem. Het herkenbare, het vertrouwelijke van de stem van de goede herder. En wanneer hij deze woorden zo uitspreekt, gemeente, dan laat de Heer Jezus zien dat het hart van de herder en het hart van een schaap, een van zijn schapen, alleen door de stem van de herder wordt overbrugd. Hij kent zijn schaap en weet wat ze nodig hebben. In allerlei verschillende situaties, en het is juist de evangelist Johannes die dat ons op een hele indrukwekkende, op een hele tere wijze uitschildert, is het de stem van de herder die de schapen weet te bereiken. Ik noem maar even een paar voorbeelden, gemeente, aan de hand van het Johannes-evangelie, en let u met mij ook op de verschillende situaties. Ik denk aan het moment, dat wordt hierna beschreven in Johannes 11, wanneer de grote herder der schapen op bezoek gaat in Betanië en daar Maria en Martha in grote rouw aantreft. Ze nemen hem mee naar de begraafplaats van Betanië en als de herder beveelt om de steen af te wentelen van het graf waarachter Lazarus ligt, is het Jezus, zo zegt Johannes, die met grote stem roept, Lazarus, kom uit! Met dat hij die woorden spreekt, komt Lazarus uit. Dit schaap dat vast zat in de klauwen van de dood, wordt door de stem van de herder ontzet. Wat reikt de stem van deze herder ver, gemeente? Het dringt door tot in het graf. Het dringt door tot in de dood. En zelfs dan hoort een schaap de stem van de herder. Wat ligt hier trouwens een machtige troost in? Ik stip het maar heel even aan, gemeente. Maar de geschiedenis van Johannes 11 laat ons niet zien wat de Heer Jezus op dat moment kan, maar geeft alvast een vooruitblik op wat er straks zal gebeuren. Denk aan dat mooie voorbeeld van Maarten Luther, die in een van de tafelgesprekken, omringd door zijn gezin en vrienden, vertelt wat er zal gebeuren op de jongste dag met Maarten Luther. En hij schildert dan voor in de kring van zijn gezin hoe zijn vader, hun vader en de man van keten begraven is. En hoe Christus op de jongste dag op de begraafplaats zal komen en stil zal staan bij het graf van Maarten. En hij doet een stap naar voren en klopt op de steen van het graf en zegt: Maarten, wakker worden. Ik ben er. Stem van de herder die dwars door de dood, door het graf heen breekt en tegelijkertijd het schaap dat achter de muren van de dood en van het graf de stem van de herder hoort, herkent. Ik denk aan een ander voorbeeld aan de hand van het evangelie van Johannes. Dat is dat moment kort na de opstanding van de zaligmaker. Als de discipelen vol vragen en verward terug zijn gekeerd naar huis en een van Jezus' schapen dwaalt door de hof van Jozef van Arimathea. En zij een stem hoort. En die stem niet meteen herkent, maar houdt voor de tuinman. En terwijl Maria Magdalena overmand door het verdriet en daardoor ook geraakt in de strikken van vertwijfeling, deze tuinman aanspreekt met de woorden, zeg mij waar zij zijn lichaam gelegd hebben, is het opeens de stem van de herder. In het noemen van de naam, Maria, inbreekt in haar leven. Ze hoort zijn stem. Ze draait zich om en erkent haar herder, Rabboni. Wat een verschillende situatie. Lazarus achter de dood. Maria voor het graf. Overmand door verdriet, aangegrepen door vertwijfeling en wanhoop, maar niet onbereikbaar voor de herder die het verlorene zoekt. Ik denk aan nog een ander voorbeeld en dat is het laatste voorbeeld. Aan het slot van het Johannes-evangelie is het Christus die op een vroege morgen staat aan de oever van de zee. En als de discipelen terugkeren nadat ze een nacht tevergeefs gevist hebben, is het de stem van die herder die klinkt. Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? En het bevel geeft om het net te werpen aan de andere zijde en dan wordt het net volgehaald. En dan is het Johannes die in die silhouet, in die stem die daar klinkt over het water, in die gestalte die daar staat aan de oever van het meer, de herder herkent en het uitroept. Het is de Heer. En een van Jezus' schapen snelt de herder tegemoet. Petrus. Hij wordt gevonden. teruggebracht, de schoot van de herder. En het is Christus die daar bij dat kolenvuurtje ook nog eens een keer bijzonder onderstreept in dat persoonlijke gesprek met Petrus. Terwijl zij beide omringd worden door de andere 10 discipelen. Het laatste woord dat Petrus hoort in zijn leven, persoonlijk gericht tot hem, is: volg mij. Dat was ook het eerste woord dat Petrus had gehoord. Toen hij door Christus als de grote herder der schapen geroepen werd. Al die verschillende situaties, gemeente. Ik zal nog meer voorbeelden kunnen geven, dat doen we niet vanwege de tijd. In al die verschillende situaties is er één ding steeds hetzelfde. De stem van de herder. Wat opvalt is dat de Heer Jezus in de tekst van vanmiddag benadrukt dat hij niet alleen door de schapen gehoord en gehoorzaamd wordt, vers 27, maar dat hij deze schapen ook kent en dat zij hem volgen. Let u even op de volgorde in de tekst, ik lees het nog even met u. Horen, kennen, volgen. Wat hoor ik niet? Ik hoor helemaal niets van het schaap. Van hem of haar verwacht de herder ook niets. Dan alleen maar volg. De rest komt van hem. Van de kant van de herder. Hij kent de schaap. Hij roept ze bij naam. En in het roepen en in het door hem gekend worden geeft hij de rust en de vrijmoedigheid om hem te volgen. Was dat ook niet vanmorgen hetgene wat centraal stond aan het heilige avondmaal? De stem van de herder die zijn schapen kent. Was dat misschien ook niet het vertroostende voor u? Dat met alles wat de herder van u weet. En we zeiden vanmorgen bij de eerste tafel tegen elkaar. Als de rest van de gemeente dat weet. Dan hadden we hier nooit gezeten. Dat met alles wat de herder van u weet. Zijn stem vanmorgen klonk met zoveel kracht. Dat u voor het eerst in uw leven, of weer opnieuw in uw leven, aan zijn stem gehoor moest geven. Wat is deze herdergemeente goed, in de diepste zin van het woord. Al het goede kwam alleen van zijn kant. Kijk eens naar zijn wijsheid. In hoe hij riep. Hij wist waar u zat. Misschien wel vanmorgen met een heilbegerig hart. Uitziende naar de persoonlijke ontmoeting met Christus. Aan de dis des verbonds. En hij liet zich vinden. Nu mocht zijn stem horen. En u werd door hem gekend. Misschien wel met een hart vol verwarring, twijfel en aanvechting vanmorgen naar de kerk gekomen. Maar hij zocht u op. Hij raapt u op. Hij sprak met kracht: volg mij. En wat gaf hij in die stem ook zoveel heilige vrijmoedigheid en kracht om te kunnen gaan. We denken gemeente aan een voorval ergens in een van mijn vorige gemeenten. Toen iemand voor het eerst aan het avondmaal ging, die jarenlang daarmee geworsteld had. Er waren allerlei redenen om af te blijven. En een van de belangrijkste redenen voor haar, en er lag ook een concrete aanleiding toe, waren de mensen. En toen ze voor het eerst aan mocht gaan en Christus ook merkbaar aanwezig was aan die tafel, een beslag legde op alle die daaraan zaten. En we haar daags daarna opzochten, vroeg ik het aan haar: was je nou niet bang voor de mens? En toen zei ze: dominee, ik heb geen mens gezien. Ik zag hem alleen. En dat was genoeg. Wat is dat heilige, gemeente? Als Christus aan de avondmaalstafel alle aandacht voor hem alleen opeist. En als hij tegelijkertijd ook de rust geeft in het hart. Waardoor we inderdaad niemand anders zien dan Jezus alleen. Wat schuilt er een kracht in de stem van deze herder? Ik maak met u de stap naar het tweede punt. En ik let samen met u op Jezus, op Christus' hand. Laten we de tekst maar even lezen, gemeente. Vers 28. Ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet meer verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Let u op wat de zaligmaker hier zegt. In de eerste plaats gebruikt de Heer Jezus het beeld van zijn hand, waarin hij de hele kudde draagt, als ook elk schaap afzonderlijk. En wat opvalt is dat de Heer Jezus op dit beslissende moment, als hij die woorden zo uitspreekt en overstaan van de mensen die erop uit zijn om hem uit het leven weg te rukken, in alle rust, zonder angst en zonder vrees, ervan uitgaat dat er op zijn hand geweld wordt uitgeoefend. Ik denk dat ik dat het beste kan uitleggen aan de hand van een voorbeeld op een schoolplein. Volgens mij is het op dit moment niet de knikkertijd. Dat zal misschien ook wel met de weersomstandigheden te maken hebben. Het zijn van die vlagen ook op een lagere school. Dat opeens alle kinderen weer aan het knikkeren zijn. En ik denk aan een moment uit mijn eigen kinderjaren toen, bij wijze van spreken, elk kind op het schoolplein wel aan het knikkeren was. En er was opeens een nieuw soort knikker uitgebracht. En natuurlijk waren er maar wat op gebrand om zo'n knikker ook in het bezit te krijgen. En een van onze klasgenootjes nam op een dag die felbegeerde knikker mee naar school. Hij had het diep in zijn broekzak gestopt en haalde het op enig moment in de pauze eruit en liet het in de kring van zijn vriendjes zien. Zijn hand ging heel even open. En hoe zijn kinderen dan? Die kijken niet alleen met hun ogen, maar ook met hun handen. Maar dat zag hij aankomen. En net op het juiste moment deed hij hem dicht. En hield het goed vast. En stopte het weer terug in zijn broekzak. Hij was bang dat die knikker uit zijn hand werd weggerukt. Nou, dat beeld gebruikt de zaligmaker hier ook. Dat beeld, gemeente, mag ik het gewoon maar even heel spontaan zo zeggen, heeft mij in de voorbereiding diep vertroost. Als u niet vreemd bent van genade en de Heere mag kennen, dan weet u ook bij tijd en wijle wat angst is. In de aanvechtingen. En hoe vaak worden we niet overvallen door de aanvechting, door de strijd. Het kan 's morgens goed zijn, de persoonlijke omgang met de Heere. En 's avonds kun je het van jezelf niet eens meer geloven. Of er ooit wel iets in je leven begonnen is, wat goed is en wat van de Heere is. Wat zijn wij wisselvallig? Wat zijn wij wankelmoedig? Wat zijn wij twijfelachtig? Wat worden we heen en weer geslingerd? Maar Christus zegt, ik ga ervan uit dat op elk schaap die in mijn hand ligt, geweld wordt uitgeoefend om die eruit te rukken. Daar gaat hij van uit. Dat hoort bij zijn herders bestaan. Dat overvalt hem niet. Dat is voor de zaligmaker onderdeel van herder zijn. Daar wordt hij dus ook niet bang van. Maar houdt hij er rekening mee. Het woord wat Christus gebruikt veronderstelt ook geweld. Iemand die alles inzet, zich helemaal inspant om deze schapen, deze kudde of dat ene schaap uit die hand weg te rukken. En de zaligmaker gaat ervan uit. Mag ik het vanmiddag in deze uren van nabetrachting nou eens omdraaien? Als Jezus ervan uitgaat dat er geweld wordt uitgeoefend op zijn schaap, waarom vluchten wij dan in de aanvechting niet meteen naar hem? En waarom worden we zo vaak onrustig? En beginnen we zo laat met het gebed? Waarom proberen we de strijd zelf aan te gaan? Zonder te doen wat we mogen doen. Als schaap rusten in de hand van de herder. Hij houdt vast. Ik hoef niks vast te houden. Ik kan mijn geloof niet eens vasthouden, gemeente. Ik zou ook niet weten hoe dat moet. Als iemand dat wel weet, laat hij komen en het mij uitleggen. Het enige wat ik weet, is dat de herder mij moet vasthouden. Anders ben ik weg. Waar moeten we aan denken, gemeente, aan geweld dat uitgeoefend wordt op de schapen van Christus kudde? We zouden vanmiddag allerlei dingen kunnen nagaan. We zouden kunnen wijzen op het geweld dat de Satan uitoefent op de kudde. We zouden kunnen wijzen op het geweld dat de godsdienst uitoefent op de kudde. We zouden kunnen wijzen op het geweld dat de wereld uitoefent op de kudde. Maar ik wil vanmiddag allereerst heel dicht bij het woord blijven. Ik denk aan één van Jezus' schapen. Die wanneer hij staat voor de zaligmaker hem bezweert dat hij staande zal blijven. Dat al zullen alle schapen wegrennen uit angst voor het geweld dat zich aandient, hij in zijn getrouwheid zijn herder nooit zal verloochenen. En als dat geweld eraan komt, niet in die zwaar bewapende Romeinse soldaten, maar in dat eenvoudige jonge dienstmeisje, die als vanuit het niet opeens tegen dit schaap zegt, je bent een van hem. Dan komt het geweld. Van binnen, uit het hart. Deze herder heeft misschien nog wel meer zijn handen vol aan de schapen dan aan de wolven om de kudde. Om ze vast te houden in zijn hand. Ik wil ook even iets heel anders noemen, gemeente. Dat is een vorm van geweld. Waarvan ik hoop dat vanmiddag zij die dit geldt een troost mogen vinden in de hand van de grote herder der schapen. Verschillende van Gods kinderen, en ze kunnen er ook onder ons zijn, worden vaak gepijnigd met Gods lasterlijke gedachten. Tot aan de avondmaalstafel toe. Ik weet niet of dat in deze kudde zo is. Maar ik heb ze gekend. Mag ik persoonlijk worden gemeente? Er was een periode in mijn leven dat ik er zelf ook last van had. Wat kun je dan bang zijn van jezelf? Als de meest vreselijke dingen naar boven komen. En je al biddend door het leven gaat. Heer, bewaar dat er niet naar buiten komt, dat wel naar boven komt. Wat kan je dat ook geestelijk verwarren? Wat kun je daaronder moedeloos worden? Wat kan dat ook zijn invloed hebben op het gebedsleven? Wat kun je dan voor je gevoel ver weg bij de Here zijn? En soms zo bang worden dat je die gedachten houdt voor jouw gedachten. En niet inziet dat ze binnengeworpen worden door de Satan. Maar kijk vanmiddag eens naar de tekst. En zie eens op de hand van deze grote herder. Al die schapen liggen in zijn hand. Ik wil de woorden even met u lezen. Daar staat, ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Laten we ons vanmiddag, wanneer we daar zo in worden aangevochten, vertroosten met Christus' belofte, dat Hij hier zichzelf garant stelt. En duidelijk maakt dat Hij zijn hand geklemd heeft om de kudde als ook om het leven van de schapen. En dat het zijn kracht is die staande houdt, die beschermt, die beveiligt. En die midden in de aanvechting ook een schuilplaats biedt om bij weg te schuilen. De hand van de grote herder. Het is een hand die geeft. Ik geef hun het eeuwige leven. Het is een hand die zweert. Ze zullen niet verloren gaan. En het is een hand die beveiligt. Het is de hand van de goede herder. Wat ligt hier ook een troost in, gemeente, voor diegenen onder ons die vanmorgen hun herder verloochend hebben. Door niet aan te gaan aan het heilige avondmaal. Hoewel ze de stem van de herder persoonlijk kennen. Wat ik hoop is dat Christus zoveel van zijn droefheid legt in uw hart. Dat in de komende maanden heimwee door hem wordt opgeroepen naar hem en naar het avondmaal. Het is niet niks om tegen de achtergrond van Christus trouw de stem die klonk in uw hart en in uw leven, korter of langere tijd geleden, waarin Hij zich niet schaamt uw herder genaamd te worden, in het midden van de kudde, hem te verloochenen als de goede herder. God geven dat u daar heilig onrustig onder wordt. En dat al uw gronden door de goede herder worden weggehaald. En dat u het alleen maar kan en ook wil wagen op die ene stem die zegt, volg mij. Maar mag ik u vanmiddag ook ter vertroosting wijzen op het geduld van deze herder. Hoe lang verdraagt hij u al? Hij zag u vanmorgen zitten. Hij hoorde u redeneren. Hij zag hoe u heen en weer geslingerd werd. En hij weet wat de oorzaak is daarachter. En hij is nog steeds dezelfde. Ook voor u. Ik zal hun het eeuwige leven geven. Wat houdt Christus in stand als al het geweld zo op hem wordt uitgeoefend? Als al het geweld als het ware hangt aan die ene hand erop uit is om alles los te rukken. Wat beweegt trouwens de geweldenaar om het zomaar even uit te drukken? Om de schapen uit de hand van Christus te rukken? Zijn deze machten erop uit om de schapen te ontroven uit de hand van de herder? Nee, ze zijn erop uit om Christus, als hun dat mogelijk is, te onteren in hun herderschap. Laat onze aanvechting, onze strijd, het geweld dat wij menen te moeten trotseren, worden tot Christus' strijd, tot zijn aanvechting en tot zijn geweld. De boze is er niet op uit om de schapen in de eerste plaats om het leven te brengen. Hij heeft er geen belang bij uw leven. De boze is erop uit om Christus in zijn heerlijkheid naar beneden te halen. En als hij het kan, hem te onteren voor zijn Vader. Het is dus gegeven aan zijn persoon, gemeente, dat zijn kinderen te lijden hebben onder de aanvechtingen. Hij, om het maar eens heel menselijk zo te zeggen, hij trekt dat aan. En niet zij in de eerste plaats. God beware ons ervoor, u die God mag vrezen, dat we ons in de aanvechting zielig gaan vinden. Het hoort bij de eer van Christus om in de aanvechting te bewijzen dat hij in staat is om dat geweld het hoofd te bieden. Hoe hij dat doet, dat is het laatste punt vanmiddag. Kijkt u maar met me mee naar de tekst. Ik lees met u vanaf vers 28. Daar staat: ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Let u even op het verband. Ik wil het nog een keer lustig met u lezen, gemeente, om aandacht te vragen voor wat het meest centrale moment is in dit tekstgedeelte. Daar staat tot twee keer toe dezelfde uitdrukking. Het slot van vers 28. Niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. En het slot van vers 29. Niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Tussen deze twee uitdrukkingen staat één zinnetje. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan alle. Ik en de Vader zijn één. Die tekst, vers 30, wordt hier en daar wel eens gebruikt om te bewijzen dat de Zoon van God van hetzelfde wezen is als de Vader. Maar ik denk dat we daarvoor deze tekst niet hoeven te gebruiken. We kunnen ons daarvoor beroepen op andere schriftplaatsen. Christus bedoelt hier niet dat hij van hetzelfde wezen is als de Vader, waarachtig God uit waarachtig God, licht uit licht, geboren niet gemaakt. Hij benadrukt dat de Vader en hij, mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, op dezelfde lijn liggen, in overeenstemming zijn met elkaar, hetzelfde doel voor ogen hebben. En ieder op zijn eigen plaats hetzelfde doel nastreeft. Christus als de herder van de schapen. En de Vader als vader van deze herder, van zijn Zoon. En als we zo naar deze woorden kijken, gemeente, dan begrijpen we ook waarom de zaligmaker met zoveel kracht en stelligheid dat kan inbrengen. Juist ook op dit moment, wanneer hij zich omringd weet door mensen die hem naar het leven staan. De stenen hebben ze al in hun handen en ze staan al klaar om hem te stenigen. Alhoewel het zijn tijd niet is, weet de zaligmaker dat over enkele weken die tijd wel zal aanbreken. En dat zij zullen komen om hem te binden en mee te nemen naar de gerichtplaats Golgotha. Maar hier op dit beslissende moment is het de Heere Jezus die als het ware het doek even opzij schuift en uitlegt ten overstaan van zijn vijanden, maar ook als troost tot zijn kinderen, waar hij de kracht en de zekerheid vandaan houdt om dat met zoveel stelligheid te kunnen zeggen. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Waarom niet? Omdat hij niet alleen in die strijd staat. maar samen optrekt met zijn vader. Ieder op zijn eigen plaats, ieder met zijn eigen rol, ieder met zijn eigen gave. Maar wel hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk dat geen één schaap ontfrutseld wordt aan de doorboorde handen van de zaligmaker. Wat opent zich hier de gemeente een diepe troost in deze woorden. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. De Zoon kan dit in alle rust zeggen, omdat hij die garantie heeft gekregen van zijn Vader. Als nu de Zoon terugvalt op zijn Vader, zouden wij in de aanvechting en in de strijd dan niet uit eerbetoon tot de Vader terugvallen op de Zoon? Als de Zoon uitspreekt tegenover de Vader: ik heb ze van u gekregen, en dat beweegt me om mijn schapen één voor één vast te houden. Nog niet eens het behoud van de schapen met eerbied gesproken, maar de liefde van de Zoon en de eer van de Vader is wat Christus drijft om trouw te blijven aan zijn kudde. Zouden wij als schapen van de goede herder, u die God vreest, dan niet uit liefde tot de Vader van deze Zoon dag en nacht weg willen schuilen in de doorboorde handen van Jezus Christus, de goede herder? Het enige wat deze herder vraagt van zijn schapen is te rusten in hem en de rest over te laten aan hem. En kijk eens hoe dit werk van de Vader en de Zoon in gebed zijn. In dezelfde wil. Hier valt de wil van de Vader samen met de wil van de Zoon. En wordt het concreet gemaakt in die twee keer: ik zal ze niet uit mijn hand laten rukken. Wat is dat een diepe troostgemeente? Niet alleen wanneer de Heere vertroost het vanmorgen overkwam aan de avondmaalstafel. En we ook mochten rusten in de betrouwbaarheid van de goede herder. En daarachter terug mochten vallen op de trouw van God. Maar dan kan het van zomaar zijn, gemeente, dat er vanmiddag in het midden van de gemeente iemand zit die zich vertwijfeld afvraagt of hij wel een schaap is. Misschien wel de toevlucht genomen vanmorgen tot de avondmaalstafel. Maar dat je met nog meer verwarring terugkeerde naar je bank. Mag ik u dan in deze nabetrachting spreken op één zekerheid wijzen? U meet uzelf af aan de vraag of het rustig is in uw hart. Dan kunt u het geloven. En daar gaan we vanmiddag niet boven staan, gemeente. Ik denk dat iedereen die de Heere kent, dat ook herkent. Maar dan zegt de zaligmaker vanmiddag in dit tekst: al geloof je het van jezelf niet meer, al ben je bang dat je ten onder gaat aan het geweld van de boze, al heb je zoveel redenen om op te noemen waarom God jou zou laten vallen uit zijn hand. En dan ben je bang dat het ook gaat gebeuren. Staat er vanmiddag in de tekst, ik wil deze woorden nog één keer lezen aan het slot van deze zondag. Vers 29. mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is meer, mag ik het even persoonlijk zeggen, meer dan jij. Niemand kan ze uit mijn hand rukken. Ook niet uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Als je het nou niet meer van jezelf kunt geloven, zou je dan niet in de stilte van deze avond je neerwerpen aan de voeten van deze goede herder. Je ontreddering, in je vertwijfeling, in je wanhoop. En aan hem willen vragen of hij aan u wil laten zien wie zijn Vader is. Zelfs voor een dwalend schaap als u. Wat geeft u Christus dan de gelegenheid om zijn Vader te verheerlijken, wanneer hij in zijn trouw zich opnieuw bekend maakt aan u en laat zien: bergen zullen wanken, heuvelen zullen wijken, maar het verbond mijn vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermen, om te rusten in de bedding van Gods verkiezende liefde, die voortvloeit uit het hart van de Vader en van de Zoon. En maar één ding op het oog hebben: niemand zal ze uit de hand van de Zoon en uit de hand van de Vader rukken. Want wij staan als één man in voor u. Amen.